I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tony Media. Ik roep heel makkelijk iets naar iemand op de fiets of in de trein. En dat doe ik echt niet in een winkel of zo.
Nou ja, nee, je bedoelt iets onaardigs.
Ja,
hè?
Als zo van, let op. Ja. Dat is natuurlijk niet heel fraai. Nee, ik zeg meestal troela of zo. Zoiets.
Mevrouw, even kijken hoor. Ik zit in uw dode hoek. Hallo. Nou, we hebben hier een hele grote aftelklok. Die hebben we net uitgezet. Ja. Omdat het best wel afleidt.
Sommige
heel veel
mensen kunnen daar niet mee omgaan zoals ik. Nee.
Nou, Cody kreeg een keer voor zijn verjaardag een kalender waar je dan kon afstrepen hoeveel tijdje nog te leven had, geloof ik. Het zag er heel, het
was
een
beetje dat een soort die kalender ook.
Zingevingskalender. Nou ja, dan oh. Ja, hoe werkte het nou?
Je misschien moest gemiddelde leeftijd of
je
zo.
Moest dagen afstrepen dat je dus had geleefd, weken afstrepen en dan kon je dan in een soort overzicht zag je dan hoeveel het nog was tot je.
Jezus, wat deprimerend.
75. Ja, het was heel eng.
Ja, nou, Ko is natuurlijk heel jong, maar in mijn geval zou ik het wel.
Het was in zijn geval van zijn peetoom dat hij dus het ging eigenlijk over gameverslaving, dat je dus de tijd die je is gegeven
Goed moet benutten
en niet Resident Evil de hele tijd moet spelen. Gewoon tot aan je dood.
Ja, dat is natuurlijk waar. Ja. Maar dit vind ik wel een heftig middel om dat duidelijk te maken. En wat heeft hij met die kalender gedaan?
Ja, weet ik eigenlijk niet. Hij heeft hem niet opgehangen. Hij vond het eng. Ja. Maar ik denk dat het een heel goed cadeau was. Want, nou ja.
Ja, mijn dochter Rief, die heeft nu een kalender gemaakt waarop ze aftelt tot de zomer. Dat vind ik ook zo lief. Die hangt naast haar bed. Oh. Vind ik zo lief, want zij is zo'n zomermens. Dus ze telt nu gewoon en dan zegt ze, kijk, het valt echt wel mee. Nog 100 dagen.
Ach.
Ik denk 100.
Ik denk nu dan, de dagen zijn nu aan het lengen. Ja. Dan denk ik, nou, dan is het in juni alweer voorbij. Dan gaan we alweer terug naar de duisternis.
Oh ja, vind jij dat in juni al?
Vind ik al heel snel, ja.
Ja, nee, ik ga me nu al verheugen op de herfst. Dus dat is voor mij weer een enorme pre.
Ach ja, weet je. Stel je voor als we in een land zouden wonen zonder seizoenen.
Oh, Australië. Ja, dat is de hel, jongen.
Ja? Ja, het lijkt me.
Dan moet je kerst vieren op het strand. Dat heb ik wel eens gedaan. Dat vind ik echt niet leuk.
Nee.
Dat is de hel.
Dus de hel. Australië in de herfst? Australië
sowieso
zonder
de hel, want alles staat er de hele tijd in de fik. Dus dat is, lijkt me geen feest. Sorry, luisteraars.
Ik kom helemaal tegenwoordig niet meer verder dan België.
Ja. Nee, en dat is juist heel goed en klimaatneutraal van jou.
Klimaatneutraal naar België.
Zullen we het even over hebben over een acteur genaamd John Goodman?
Nou, dit alias heeft Dan een van storm, Rose. Een storm van reacties losgemaakt.
Storm van erotiek, kunnen we wel zeggen.
Heel veel vuuricoontjes kregen we. Heel veel, de aubergines vlogen hier bij wijze van spreken.
Ja, want wij
oren.
Zeiden dus, wij bleken allebei een best wel geheime, maar nu openbare crush te hebben gehad.
Ja, John Goodman.
Een gezette acteur die de hoofdrol speelde in de serie Roseanne in de jaren 90.
En dat ging eigenlijk meer om een soort dynamiek tussen Roseanne, die eigenlijk best heel vervelend was. Ja. En dan die grote John Goodman met zijn geruite overhemd, die eigenlijk niet over zich heen liet lopen, maar die toch geen lul was.
Hij was lief,
gewoon een
maar
geweldige
scherp.
Man.
Hij was lief, scherp. Hij was, je zag dat hij dingen kon. Ja. Hij werkt hard, maar hij was super lief met zijn kinderen.
Ja, precies. Maar ook gewoon stevig. Ja. Ja.
Oh, wat een man.
Het heeft zoveel losgemaakt dat ik denk, wat is er aan de hand met ons? Waar?
Het is gewoon.
Het vult een gat op, zal ik maar zeggen.
Het vult een heel groot gat op. En het is toch wat een vrouw schreef. Zulke mannen vergelijken altijd met brandweermannen. Ja, kom mij redden. Dat is het ook wel een beetje. Als je last, heel veel vrouwen hebben een reddersfantasie. Ja. Maar als je weer gered wil worden, dan is John Goodman echt wel je man.
Mijn vriend vond het wat minder, want die zei, John Goodman, wat? Toen dacht ik, dit is ook weer een aflevering van Roseanne eigenlijk.
Ja,
dit
dat
is ook
je
weer
dat
een
weer
aflevering.
Zit, dat je dat weer...
Ja, toen zei ik, maar jij ziet er toch ook zo uit? Ja. Ik bedoel, het is toch een compliment, want jij bent
dat een beetje.
Jij bent dat.
Ja.
Dus bij deze, ja.
Nee, Gijs zei juist van, wat leuk dat je op dikke mannen valt. Dat vind ik goed nieuws.
Maar nou ja,
toen kreeg ik een DM van iemand die schreef... Ja. Ga maar even googlen hoe die er nu uitziet.
Dat was echt heel erg.
Nou,
jij stuurde
jongen.
Dat naar mij om 12 uur 's nachts. Ik kon gewoon niet meer slapen.
Het was middernacht. Ik moest het met je delen. John Goodman is heel erg afgevallen.
Jongens, google het even. Want
het is
dit
echt
is...
niet... Ik wil niet thin shame hoor. Maar het is echt niet leuk wat daar gebeurt.
Het is een klap in je gezicht. Ja. Hè?
Zo zonde.
Het is echt heel... Hij zal nu wel zich veel beter voelen.
Ja,
en geen
het is
last
voor
zijn
gezondheid
zijn
natuurlijk 1000 keer beter.
Tuurlijk, zijn diabetes is natuurlijk naar beneden.
Ja, dat is belangrijk.
Maar de hele mojo is gone. Ja.
It ain't no damn no more. No. En hij is ook ineens zo... Hij kijkt ook ineens zo serieus
sorry
uit
dat ik besta. Zo'n blik. Sorry jongens, hier ben ik.
Geef flanellen over hem meer aan. Ineens een soort van pak. Je denkt, John... Nou ja, dat vind ik jammer.
Oh ja, ik ben nog. Ik schaam me een beetje omdat ik dus niet wist wat XOXO betekende.
Ja, en ik wist het ook niet. Maar nu weet ik het weer, omdat iedereen het heeft geschreven.
Maar het schijnt een algemeen verbreid verschijnsel te zijn.
Ja,
XOXO.
Want die jongen die hier toen bij zat, zei het ook meteen na de aflevering. Ja. Het is hugs and kisses.
Jongens, ik ben ook maar gewoon heel kwetsbaar in mijn onwetende boomerheid.
Met een heel mooi transparant.
Ik wist het gewoon niet, mensen.
Nee. Dat geef ik helemaal niet. En we kregen tip voor jou over de box.
Ik heb de box en de high five geoefend met mijn zoon. Die vond het zielig voor mij.
Dat jij dat niet kon.
Dus ik zei, we gaan het nog een keer doen. Jij moet uit het niks high five. En dan kijk ik dus naar je elleboog, want dat schijnt te helpen.
Ja, dat was een tip.
Nou ja, het ging eigenlijk goed. Maar toen dacht ik, ik ben ook wel ingespeeld op mijn zoon. We kennen elkaar heel goed.
En je schaamt je niet bij hem. Dus je voelt je veel meer... Je hebt niet een hartslag van 1000 als hij je high five.
Dat klopt. Maar het ziet er wel heel raar uit als iemand heel erg gefixeerd is op je elleboog. Ja. Terwijl je high
Also, kijk je ook helemaal niet naar diegene. Je moet natuurlijk elkaar een beetje in de ogen kijken. Zo, vriend. En je moet niet zo totaal spastisch naar die elleboog kijken.
Hij vond het prachtig.
Oh ja?
Ja.
Ik kreeg net nog een tip op de sportschool van een luisteraar van onze podcast. Ik had gezegd, wij moeten al die battle cry doen. Zo, woehoe! Toen gingen we aan het werk vanochtend. En toen fluisterde ze in mijn oor. Je kan die battle cry ook playbacken, hè? Toen dacht ik, dat is wel slim. Eerlijk gezegd zei ik hem altijd al best wel zacht.
En de vrouw die de battlecry altijd doet, vond zij het heftig dat je dat had verteld? Dat zij de battlecry heel goed doet?
Die had het nog niet gehoord. Okay. Maar ik heb wel gezegd dat ze me even moet luisteren.
Okay, want mijn sportschooljuf die was er niet. Die was ziek. Want ik durfde eigenlijk niet meer naar de sportles.
Nee. Want nu weet ze het van jouw boxaversie.
Nee, ik durfde niet meer dat ze dus bang dat ik dus bang ben om haar te... Ik wilde zeggen visten, maar ik moet op de box.
Als mensen daar nog tips over hebben. Het vult een heel groot gat.
Sorry. Fistbumpen bedoel ik, want dat is dus wat
het
schijnt te zijn.
Zo had jij dus ook al die tijd al moeten noemen. Nou ja, meestal benoem je het niet als je het gaat doen.
God,
wat is een sportschool toch een mijnenveld, hè? Daar allemaal wel en niet fout kan gaan.
Ik heb geen battlecry gedaan maandag, maar ik heb gezegd, wat een hel. Dit is de hel.
Oh ja, maar dat vinden sportleraar vaak een compliment.
Vind ze heel leuk. Oh ja, vind je het de hel? Ja.
Nou, dan gooi ik er nog 10 push-ups bovenop. Ja, dat vinden ze leuk. Lekker. Dan voelen ze zich ook een beetje militair.
Dat vinden ze lekker, prima. Wat gaan we vandaag doen?
Ja, wat gaan we vandaag
doen? Nou, we gaan nog even onze week natuurlijk een cijfer geven. Ja. Zoals we dat altijd moeten van onszelf. Mm-hmm. We gaan enorme problemen oplossen. En we gaan afsluiten met een natuurhoekje.
Ik verheug me erop.
Ja, het staat al in de iPad.
Het staat al in de iPad.
Het staat in de iPad en ik verheug me
Heb je door AI laten schrijven of gewoon zelf?
Nee, ik heb wel één dingetje opgezocht op Wikipedia.
Ja, maar dat hoort erbij.
Dat heb ik wel gedaan.
Hoe was jouw week? Want jij hebt mij expres niks verteld. Nee, jij hebt er nog
ik heb een week met heel grote gebeurtenissen. Nee, het is helemaal niet aan de hand. Maar ik had eigenlijk een prima week. Ik had een hele fijne week. Ik heb met mijn zoon een fitnessapparaat opgehaald ter grootte van een kleine tractor. En dat is uit elkaar gehaald en in het souterrain neergezet. En hij ligt daar als een soort, Het ziet er ook uit als een hele ingewikkelde darkroom. Als je licht uit zou doen, dan zou je denken... dit is een of ander groot SM-apparaat.
Ja. Ja.
Maar dat is dus nu opgesteld.
Dat is echt gelukt allemaal.
Het is opgesteld.
Het was een marktplaats. Ik denk dan, oh, dat moet je dan weer in elkaar zetten. Hoe doe je dat?
Nou, wij gingen. Het ging eigenlijk heel goed. Ik dacht, het wordt een hel. Ik heb foto's gemaakt van alles, maar hij had het gewoon weer helemaal in elkaar gezet. En tegen de tijd dat ik een parkeerplaats had gevonden...
was het klaar.
Stond het al in de kelder en in elkaar, dus...
Nou, dat vind ik kudos voor.
Er zijn
voor
ook chef. Nog twee heel technische jongens. En wij gingen dat fitnessapparaat afhalen. Ergens aan de grens. Een hele idyllische autorit erheen met mijn twee jongens. Het was ook heel gezellig. En toen kwamen we daar aan. Die mensen hadden kippen en loopeenden.
Oh,
en ik vond het echt een heel, heel leuk dorp.
Ja.
En er stond een heel klein jongetje. Er was een man met zijn zoontje. En er stond een heel klein jongetje met een snotneus en rubberlaarsjes. Nou ja, waar ik gelijk...
Helemaal.
Oh, en die was met de tondeuze even zo snel. Even zo heel kort geknipt.
Oh.
En dat was zo'n ontzettend schattig jongetje. En die ging dus helpen om al die gewichten naar binnen te...
Ach,
in de auto
lief.
Te doen. Het was heel zwaar. En toen, het was een hele mooie zonnige lentedag. En ik heb nog even met die meneer staan praten. Heel erg lieve mensen. En toen zei ik tegen dat jongetje... En ga je nog wat leuks doen vandaag? En toen zei hij... Ja, ik ga de kist beschilderen. Ik zei, wat ga je dan... Wie ligt er dan in, zei ik. Oma, die ligt nu nog boven, maar straks dan komt de kist... en dan ga ik een tekening op maken.
Ach, godzie.
Ja, ik denk dat dan oma boven lag. En dat zei dus dat fitnessapparaat stond helemaal gepoetst en klaar... en in elkaar zo voor me klaar. En die mensen stonden daar zo stralend te wachten.
Ach, god.
Ik vond het van zo'n schoonheid.
Ja.
Ja, ik weet het, ik vond het zo'n ontzettend ontroerend jongetje...
Ach, wat lief, ja, hoe hij dat dan dus, ook zo zegt.
Ja, dus die hebben misschien vandaag wel een begrafenis. Oh, ja.
Wat lief.
Lief, hè?
Ja.
Ja, ze waren zo ontzettend goeieig en lief, die mensen.
Ja.
Dat we gingen er eigenlijk helemaal...
verlicht.
Helemaal verlicht vandaan over de dijk. En toen reden we naar Arnhem. En daar hebben wij de nazi-kunst tentoonstelling bezocht.
Die had ik getipt in de podiumaflevering.
Die had jij getipt.
Because I love nazi-kunst.
Nou, je kan ik weet niet wat het is. Misschien heb ik wel twee nazi's, maar ze vonden het prachtig, hoor.
Ja, want het is namelijk ook hele toegankelijke kunst, ja, nazi-kunst.
Wij hadden dus daarna eigenlijk een heel interessante discussie over... waarom vind je sommige dingen zo ontzettend mooi?
Ja.
En is dat erg? En wat wil deze kunst nou zeggen? Ja, ik vond het
moeilijk, hè? Ja.
Het is eigenlijk een heel goed ding om dus met je kinderen heen te gaan... om te praten over de aantrekkelijkheid van zo'n totalitair regime.
Ja.
Hoe het eruit ziet, het is heel duidelijk. Wat mooi is, is mooi. Wat lelijk is, is lelijk. Mooi is goed, lelijk is slecht.
Ja. En dingen die je niet begrijpt, mogen überhaupt niet...
Dingen die je niet begrijpt, die weg ermee.
Ja.
Want dat
abstract
is
kunst, gooi lelijk het op de vuurstapel.
Ja, precies. En ik vond dat... We hadden eigenlijk een superdag. Omdat we dan in het Museum Arnhem gingen we daarna eten. En toen hebben we het heel lang nog gehad over die kunst.
Ja.
En ik zei dat ik dus die naakte allemaal eigenlijk een beetje saai vond.
Ja, veel naakte vrouwen. Zo
heel veel naakte vrouwen. En
dan
vonden de jongens vonden dat prachtig. Maar ik ging dan uitleggen waarom. En dan, ja, er zat dan ook wel weer wat in. En, nou ja, ik vond het... Ik vind het echt een aanrader om met je kinderen naartoe te gaan.
Ja, het is inderdaad... Een hele goeie, want ze leren ook al en passant nog even heel veel over de Tweede Wereldoorlog en over ideologieën.
Klopt.
En ik kreeg ook wel weer ineens een ander gevoel bij cancelcultuur hierdoor.
Hoezo?
Nou, omdat de nazi's waren natuurlijk top in cancelen.
Ja.
Die cancelden gewoon hele boeken en kunstwerken.
Ja,
en films.
Nu snap ik wat je bedoelt.
Ja,
ja, dat begrijp ik af. Ja.
En dat gebeurt nu natuurlijk ook weer vanaf een andere kant. Maar ik dacht wel van, ja, pas daar nou toch mee op. Want voor je het weet heb je een soort doctrine bedacht... waardoor mensen
waarin
mogen
alleen
maken.
Maar dat mag passen wat gemaakt mag worden... en voor de rest niet. Ja, dat is waar.
Nou, het stond ook heel subtiel op een van die bordjes. Stond van, tegenwoordig wordt veel gecanceld. Maar dat gebeurde ook al in de jaren 40. Toen dacht ik, wow,
Ja, het klopt. Dat bordje heb ik helemaal niet gezien. Ja, wat mij ontroerde was die foto van die tentoonstelling... van de ontaarde kunst. En ik zei dus tegen die jongens... alles wat hier hangt, vind ik mooi.
Ja.
Dus ik zou eigenlijk gewoon als eerste daar misschien wel...
Nou, dat vond ik ook zo bizar.
Zei ze, ja, maar jij houdt ook van een wit kruis op een wit vel. En jij houdt van een stip op een... Toen dacht ik, ik heb eigenlijk twee hele burgerlijke kinderen.
Nee,
die gewoon...
maar kinderen houden van figuratieve kunst. Dat vind ik ook heel logisch. Want dat is gewoon veel makkelijker tot je te nemen, zeg maar.
Ja.
En je kan zien of iemand het knap gemaakt heeft. Ik bedoel, het kan nooit door je babyzusje zijn gemaakt. Want het is echt heel knap gedaan.
Ja, dat klopt.
Er is daar ook dat schilderij, dat heb je vast ook gezien... dat is een boerengezin.
Ja.
En dat is zo krankzinnig fotografisch nageschilderd. Elke haar.
Ja, dat en vond ik het mooiste schilderij.
Ja, nou,
even uitleggen, jongens. Ja. Het was een boerengezin en zij keken elkaar allemaal niet aan.
Ze keken ook heel nors. En
ze stonden, ze poseerden, maar ze keken elkaar niet aan. Waardoor er een soort afschuwelijke Michael Haneke-achtige spanning onderstond binnen dat boerengezin.
Zeker, ja.
Ja.
Maar dat was dus op de haar af bizar. Ja,
geweldig schilderij.
Niet normaal geschilderd.
Want dat was het enige schilderij waar een soort dubbele laag in zat. Of een soort,
ik vermoedde dat die schilder dat had ik allemaal geloof ik zelf bedacht. Maar dat die schilder tegen Hitler was, moest hij natuurlijk boerengezinnen schilderen.
Dat is precies wat ik tegen de jongens heb gezegd. Ik heb gezegd, hij heeft hier een soort ellende ondergelegd die alleen maar de goede verstaander kan zien.
Ja.
Ja.
Want je moest de hele tijd vrolijke boerenmeisjes schilderen in die tijd.
Klopt.
Want iedere ariër ging met z'n zijs heel vrolijk het land op.
Maar ik vond het ook in die zin een ontroerende tentoonstelling. Want er waren ook een aantal schilderijen van die gemaakt zijn in de periode nadat ze dus de eerste nederlaag hadden geleden.
Ja.
Eén schilderij was dan na Stalingrad gemaakt.
Oh ja, ja.
Met een iemand die doodging in een greppel. En die gaf nog zijn laatste granaat aan een soldaat. En die soldaat wilde dat gooien.
Ja,
ja, en ook nog een schilderij van een beregende stoep. Een grote stad. Twee jongens van de Hitlerjugend waren aan het collecteren voor het leger. Ja. Twee mensen graven wat. En dan komt er een weermachtsoldaat met één been voorbij.
Ja, heel tragisch, ja.
Dacht ik, god, wat heeft dat land toch allemaal
verduurd
en bewerkstelligd. En mijn god.
Niet normaal, hè?
En ik moest ook denken aan de mijn oma, die had een huishoudster, Willemien. En Willemien die was getrouwd met een man en die had gevochten in Stalingrad.
Oh ja?
En we gingen dan nog wel eens bij Willemien op bezoek in Duitsland. En dan gingen wij daar koffie drinken. En die man die zat dan in een hoek en die keek uit het raam en die zei helemaal niks. Maar die had dan in mijn ogen een soort mythische status. Ja. Omdat hij dus soldaat was in Stalingrad. En hij was daarna nog pas in, volgens mij in 1947 of 48 pas teruggekomen uit Rusland.
Oh ja?
Omdat hij dus gevangen genomen daar was.
Ja.
Toen moest ik ineens denken aan die man die dan ook maar, die had er natuurlijk ook helemaal niet voor gekozen.
Nee.
Om te vechten bij de Weermacht.
Nee.
En dat waren ontzettend lieve mensen. En die man die keek uit het raam, die heeft volgens mij denk ik de hele
naoorlogse
periode nooit meer iets gezegd. Ja,
Jezus, ja.
Ja.
Ja, er zijn toch wel hele erge, enge, gruwelijke dingen gebeurd.
Wonderlijk, hè?
Daar, ja. Lies, wat voor cijfer zou jij aan deze hele experience willen verbinden?
Een 8,5.
Zo. Dat is
het hoogste
hoger.
Cijfer wat ik ooit heb gegeven.
Dat denk ik wel.
Terwijl het was helemaal niet een krankzinnig gelukkige week of zo. Maar
nee, maar je kan soms zo'n zaterdag hebben of een donderdag. Dat het gewoon allemaal heel goed gaat.
Ja.
Ja.
Die dag ging gewoon heel goed met mijn kinderen en ik.
En een marktplaatsontmoeting.
Ach, dat jongetje.
Ja. Anders had je die mensen nooit leren kennen. Dat is
ik weet niet of het heel erg is dat ik dit nu vertel, maar ik hoop het maar niet.
Het is wel
Want het
heel
is,
anoniem.
Het was zo lief. Die mensen waren zo lief. Aaf, hoe was jij?
Nou, ook goed. Ik geef mijn week een 8. Ook gebaseerd... Nou nee, wacht. Ik geef hem een 8 min. Want er is één groot minpunt. Ik moet dingen met belastingen doen.
Oh ja.
En ja, ik vind dat gewoon het een van de ergste taken die er zijn. Ik weet dat er heel veel ergere dingen zijn op de wereld, maar ik kan het niet. Ik wil het niet.
Ja.
Ik heb er dus maandag uren aan gezeten. Allemaal dingen uitzoeken van wanneer heb ik wat betaald en voor welk jaar was dat dan? En voor
Jezus.
En ik ben er gewoon nog steeds niet klaar mee. En ik weet ook helemaal niet in welke tijd ik dit verder nog zou moeten doen. Want ik loop helemaal vast. Ik vind het niet duidelijk. Ik wil mensen bellen die me dit uitleggen. Nou ja, kortom, dat is die min. Maar ik had ook een hele goede zaterdag. Twee elementen waren daarin belangrijk. Ik was met de Riff in de stad. En toen had ik heel een gekke bui een pet op mijn hoofd gezet.
Ja.
Dus niet een baseball pet, maar een chique pet, zeg maar. Zo'n pet die heel veel vrouwen nu op hebben. Maar ik heb een heel groot hoofd. Dus petten blijven bij mij altijd zo boven als een soort dopje erop staan. Maar deze pet stond large op. En dat was hij ook. Dat is heel vaak niet.
En?
Hij stond me gewoon best wel leuk.
Heb je hem gekocht?
Ik heb hem gekocht. Maar ik ben ingetrouwd in een pettenhatende schoonfamilie.
Oh.
Gijs en zijn moeder zijn echt anti-hoofddeksel. Dat is echt...
Oh, ik hou er wel van.
Ja, ik vind bij andere mensen ook altijd heel erg leuk.
Ja.
En toen dacht ik, Aaf, je bent nou 49.
Kies voor jezelf,
je
meis.
Gaat verdomme die pet gewoon opzetten.
Hallo jongens, goedemorgen.
Ja, dus nu heeft Gijs er een heel lied over van... Ik ben Aaf en ik heb een pet en ik ben een vieren vrouw. En dat soort dingen. Maar ik laat het allemaal gewoon van me afglijden als een tevelpannetje. En ik storm me er verder niet
Je moet
aan.
Eigenlijk een beetje net als Dan en Roseanne even bovenop hem gaan zitten. Als ja. je dat zegt.
Ik denk niet dat ik hem heel gauw zal verpletteren. Want ja, ik ben niet Roseanne. Maar,
nou, als je op iemands hoofd gaat zitten, dan kan niemand niet meer
ja,
zoveel.
Of gewoon met een sprong erop springen. Gewoon echt pijn doen. Nee, ik zing het lied gewoon mee. Alsof het me allemaal helemaal niks doet. Het raakt me niet, het deert me niet. En ik ben naar een hele goede voorstelling geweest van De Warme Winkel. Ja. Toneelgroep die super goede dingen maakt. En het ging over de woningnood. En het gaat over een meisje die een kamer zoekt. En dat is ook een verschrikkelijke aangelegenheid ja. natuurlijk. Je moet dan dat was vroeger niet echt zoveel toen wij nog jong waren. Maar dat was in de middeleeuwen. Toen had je ook heel weinig ruimte om te wonen. Maar ietsje pietje meer dan nu.
In de middeleeuwen?
In de middeleeuwen. Toen hadden we gewoon leme hutten waar je gewoon in kon trekken.
Ja.
En iedereen kraakte gewoon een hut.
Ja.
Of bouwde zelf
of
een hut
bouwde
van leem.
Zelf en van stro.
Met tokjes. Ja, stokjes. Zeker. Maar deze vrouw, dan moet ze bijvoorbeeld het hospiteren. Mijn stiefkinderen hebben dat ook gedaan. Dan moet je dus ergens heen. En dan ja. gaan ze gewoon kijken of je leuk bent. Weet je
ja.
En dat hele gesprek over dat hospiteren, dat gaat zo lang door. Van ja, en die had een ukulele en die deed zo'n leuke goocheltruc. Maar ik moest er zo vreselijk om lachen. Terwijl je tegelijkertijd denkt, dit kan echt niet. Ja, echt, mensen gaan niet ja. voorstellen. En het woningprobleem. Ik ben er helemaal van doordrongen hoe erg dat is. En ik ken ook veel mensen die huizen zoeken en zo. Ja. Maar je voelt het gewoon echt heel goed in die voorstelling. Terwijl die heel grappig is. Dus het is dat is heel, heel slim en goed gedaan.
Leuk, ja. Ik wil daarheen. Ja. Ik ga daar naartoe.
En ik voelde me ook een beetje hip, want er zaten heel veel Gen Z-achtige figuren.
En toen dacht jij, dit is mijn possie.
Ik heb mijn pet.
Ik heb een kaartje.
Ik heb een soort van Amish-jurk ja. aan. Ik geloof dat ik hier wel bij pas, op mijn eigen maniertje.
Ja. Lekker.
Ik haal de leeftijd flink omhoog in deze zaal.
Heerlijk. Enfin. En nou, maar De Warme Winkel is zelf ook al een dagje ouder.
Ja, maar deze drie spelers waren allemaal wel echt die leeftijd. Okay. Dat je naar kamers gaat zoeken. Of ja. dat je, nou ja, tegenwoordig woon je nog tot op hoge leeftijd zo. Ik bedoel, in een klein elektriciteitskastje ergens. Ja.
Ja. Ja. Enfin. Ja, deprimerend.
Ja, zeer.
Wat was het cijfer?
Een 8-min. Ja, min is alleen maar door de Belastingdienst. Ik krijg dus echt serieus een tik hier in mijn oog als ik het woord Belastingdienst zeg.
Ja. Ja, ik heb daar iets op gevonden, namelijk dat ik alles heb uitbesteed.
Ja,
dus
ik ook.
Alle bonnetjes, alles wat ik, alle facturen,
ik
alles
ook.
Wat ik krijg, stuur ik meteen door.
Maar het rare is,
aan een soort tovenaar van Oz.
Die tovenaar wil nu toch iets van mij weten. Nou ja, het is te saai om uit te leggen. Ja. Maar die wil weten waarom ik bepaalde bedragen op bepaalde data heb betaald. En ik weet het niet.
Maar dan zeg je toch, ik weet het niet, tovenaar, ik weet het niet. Zeg jij me waarom dat is.
Oh.
Het is zo gegaan.
Oh, ja. Enfin.
Los het voor me op.
Ja. Iemand, John Goodman, kon me redden.
Ja, nou,
ja. Die weet echt niks van belastingen.
Ik denk niet dat hij iets weet van belastingen.
Nee. Die besteedt denk ik alles uit.
Ja, je bedoelt Dan of John Goodman? Want ik denk dat John Goodman wel iets
Dan heeft daar geen geld voor om het uit te besteden, nee. Maar John Goodman wel.
Ik denk dat John Goodman wel een centje heeft, hoor.
Daar heeft hij die operatie natuurlijk van gedaan.
En dat hele dure toupet wat hij op had op die
ja,
foto.
Had ook heel raar.
Kijk even op die foto, jongens.
John Goodman nou.
John Goodman jeetje. Weight loss. En dan zie je een heel duur pruikje.
Doe het jezelf niet aan. Goed.
Of ik ben gek, maar goed.
Nou, we hebben geen reclame. John. In de reclamemand zit niks.
Nee.
Dat mag ook wel even benoemd
dat,
worden.
We hebben een lege mand. Er liggen alleen wat mandarijnen schillen en een oude
nepkrol.
Krant.
dus we kunnen meteen door naar het kleine probleem.
Lekker, lekker, lekker.
Volgens mij had jij wel lekker. Iets kleins wat je
ja,
is
goed. Oh ja, ik heb een vraag aan jou.
Ja.
Moe overdag. Aan toegeven of er tegen vechten? Goed, los het maar op voor me. Los het maar op, ik zit klaar.
Nou Lies, ik heb er al even over nagedacht.
Moe overdag, jongens.
Ik ben sinds mijn 18e de koningin van de dutjes.
Ja.
Ik hou echt heel erg van dutjes.
Ja.
Sterker nog, toen ik zwanger was, was ik eigenlijk alleen nog maar aan het dutten.
Lekker.
Heel lekker, maar daardoor ja. zijn mijn kinderen wel heel groot geworden in mijn buik. Want als je
te veel dut, dan groeien ze maar door?
Dat schijnt.
Nee.
Nou ja, dat heb ik
echt?
Toen van iemand gehoord. Nou, ik zei van, hoe kan het nou dat mijn kinderen zo groot en zwaar zijn geworden? En toen was het van, ja, als je heel veel rust neemt, dat is ook wel een beetje logisch. Dan hebben ze, maar ik weet niet of het waar is hoor. Ik at ook heel veel.
Ja.
Maar ja, ik weet niet hoe het komt. Maar ik hou dus echt van dutjes doen. Maar
ja,
als je veel thuis bent en ik heb een tijd ook heel veel thuis gewerkt.
Gewerkt.
Dan lokt die bank of dat bed wel veel harder.
Ja.
En gek genoeg voel je je dan ook veel sneller moe, ja, dan als je gewoon op pad bent.
Het is een soort rare paradox in mijn leven in ieder geval. Hoe meer je dus eraan toegeeft,
ja,
hoe moeer je wordt.
Ja.
Daarom vandaar ook dit probleem.
Ja.
Toen dacht ik, ik ben er wat over gaan lezen. Mensen maken toch wel een onderscheid tussen moe in je hoofd en moe in je lichaam. Hè?
Precies.
Ja. Moe in je hoofd kan zijn dat je gewoon ook gesprekken niet meer zo goed kunt volgen.
Ja.
Je gedachten dwalen af.
Ja, je bent helemaal
alles
niet meer geconcentreerd.
Alles komt heel hard binnen.
Ja, ja, prikkelbaar.
Je kan niet meer zo heel goed dealen met tegenslagen.
Ja.
Of met,
je wordt huilerig.
Je wordt huilerig en cranky.
Ja.
Moe in je lichaam is eigenlijk heel lekker.
Ja, dat is gewoon een hele dag wandelen door Umbrië, een pot pasta eten,
ja,
en dan heerlijk in slaap vallen.
Ja, of de hele dag natuurlijk bij Tata Steel staal uit een hele grote kan gieten.
Dan val je
in
ook wel flink in slaap. Alleen dat is dan misschien ook niet echt leuke moeheid, want dat is gewoon niet gezond. Maar goed, dat daar gelaten.
Het zou best kunnen dat de moeheid die wij, en dan misschien ook de meeste luisteraars van deze podcast ervaren, toch de moeheid is in je hoofd van, ja, het zitten op een kantoor.
Ja.
Continu sociaal moeten dealen met mensen.
Ja, maar ik heb het dus
mails,
ook
met...
heel erg als ik alleen thuis aan het werk ben. Juist omdat er dus niemand om me heen is. Denk,
ja,
ik, kan ook wel even een dutje doen.
Ja.
En dat vind ik toch soms een vervelende val. Want dat kost je dan toch.
Precies.
Ik zet wel altijd een wekker, maar een half uurtje dan.
Maar als je een dutje zou vervangen door een rondje lopen.
Ja.
Wat zou je daar dan daarna in energielevel een verschil voelen of niet?
Ik denk eigenlijk dat rondje toch beter is.
Ja.
Ja, behalve als je... Ik heb wel eens echt dat ik bijvoorbeeld heel laat naar bed ga en dan echt vroeg op moet. Dan moet, want ik heb gewoon een aantal uur slaap nodig. Dan moet ik gewoon een dutje doen.
Ja.
Maar op normale dagen, dan heb je geluncht en dan denk je, ja, van, oh, nou, mijn maagje is erg moe en ik ook. En dan,
even, ja.
Terwijl als je zeg maar gewoon, wat ik ook vaak doe, luncht onderweg. Je stopt ergens een broodje in je mond en je gaat weer door.
Ja.
Dan heb je die dip eigenlijk niet heel erg.
Nee, nee.
Of dan los
je de adrenaline van die dag en dan stort je daarna in als je,
ja,
thuis komt.
Ja, en
ja,
wat
ik
wel
het een
vaak
raar
heb,
fenomeen.
Nou, ik voel me vaak goed hoor na een dutje. Maar ik voel me soms ook een beetje zoals een klein kind dat een,
ja,
dutje doet.
Ja.
Dat je zo er weer helemaal uit moet
beetje
komen.
Beetje als Laurel van Laurel en Hardy.
Komt die ook altijd zo uit een dutje?
Die staat altijd zo, alsof die dus,
ja,
inderdaad,
die staat altijd zo, ja.
Nog even wakker
helemaal
moet worden,
dizzy,
weet je wel. Ja,
en,
ja.
Ja, en het voelt soms ook een beetje triest. Weet je wel, ik ga wel eens dutten op de bank.
Ja.
En dan lig ik gewoon op zo'n bankkussentje. Met...
Oh, ik voel me dan echt een hele meneer. Ik denk zo, dit doe ik gewoon even.
Ja, dat varieert erg per dag. Ik denk dat het ook, maar soms denk ik wel, jezus, je zal me nu maar zien liggen. Deze vrouw ligt hier op de bank. Treurig, treurig, treurig. Dus het is,
ja,
en soms denk je inderdaad van, wat een heerlijk leven dat ik dit zomaar kan doen. Dat is natuurlijk ook zo.
En ken je het fenomeen dat je dus heel moe bent, je ligt in bed en dan word je om 4 uur 's ochtends wakker en dat je niet meer kan slapen, terwijl je alles in je lichaam schreeuwt, ga slapen.
Ja.
En je hoofd draait over uren omdat je denkt aan alles wat je moet gaan doen en, ja, alles wat je verkeerd hebt gedaan,
ja,
in je leven.
En gesprekken die je anders had moeten voeren.
Ja.
Ja, dat had ik heel lang. Toen ben ik dus aan die hormonen gegaan. En toen,
ja,
had ik dat niet meer.
Nou,
want
dat dus...
vond ik echt... Daarom moest ik zoveel dutjes doen. Omdat ik maar vanaf,
ja,
omdat ik vanaf 4 uur gewoon elke dag wakker was.
Precies.
Dat is echt niet te doen.
Ja, ik moet dat misschien ook maar gaan doen. Nou, het helpt me wel als ik overdag echt fysiek moe ben geworden.
Ja,
dus heb
goed
gesport.
Ja.
Maar veel mensen op een filmset hebben het bijvoorbeeld de eerste week... Als een project start, hebben ze het voor de eerste draaidag...
Oh ja.
Of in de eerste draaiweek hebben veel mensen niet geslapen.
Nee, zijn ze natuurlijk heel zenuwachtig.
Dat ze een beetje zenuwachtig, ja, zijn, nieuwe productie. Wat, hoe
dus
moet
dan is iedereen
doen
ook heel moe.
Ja, ja. Sowieso, ik film nu een tijdje al niet meer. Het gaat wel weer doen.
Ja.
En ik zie ook een beetje op tegen de moeheid na de lunch. Dus dan heb je, dus dan begint je dag en dan meestal is dat dan bijvoorbeeld om 7 uur 's ochtends of zo. En dan ben je tot 7, 8 uur 's avonds,
ja,
werk je.
Het is echt een lange dag.
Zijn lange dagen. Maar
ja,
het kan ook zijn dat je om 2 uur 's middags begint. En dan ben je om 2 uur 's nachts klaar. En dan heb je lunch bijvoorbeeld om 8 uur,
ja,
of zo. Dat noemen ze dan lunch. Dus als je
dat noemen ze altijd,
ja,
lunch.
Dus als je in de film bent, dan stel je begint om 1 uur 's middags. Dan is er altijd eerst ontbijt.
Oh, okay. Dat is gewoon
dus
de eerste
ontbijt,
maaltijd.
Ja, je doet
ontbijt
net alsof het een gewone dag,
ja,
is.
Misschien om iedereen een beetje,
ja,
alert
te houden
tot 2 uur 's nachts. Ja,
ja. En dat de instorting na zo'n lunch. En dat je dus dan nog echt nog best lang moet doorwerken.
Oeh.
Dat is zoiets. Ja, dat ja, maar is dat zo is ook overweldigend.
Echt een echte moeheid. Dat is niet moeheid à la ik die een beetje heeft zitten typen en zich verveelt en
nee,
gaapt.
Ja, het is gewoon, je bent aan het werk en ondertussen ben je aan het knikkenbollen.
Ja, terwijl... en op zo'n set ben je ook nog de hele tijd met anderen. Dus je wordt, weet je wel, je wordt aangesproken, je maakt een praatje, je gaat een make-up op laten doen.
Ja.
Dus het is niet dat je heel veel tijd hebt om even sloom voor je uit te koekeloeren, denk ik.
Ja, het sloom voor je uit koekeloeren, dat is er wel. Maar dat is dan tussen takes door, of tussen scènes door, of tussen verschillende instellingen door.
Ja, dat is niet even een blok tijd.
Nee,
omdat
maar dan zit je dus in dat kostuum met die zender en dan ben je eigenlijk helemaal opgetuigd. Je moet eigenlijk niet meer ergens naartoe, want dan krijgen andere mensen stress. Dus je moet op die plek blijven.
Nee,
dan
je
zit
moet
je
ook
vaak
niet
op
jezelf
kratje.
Verkreukelen.
Ja, en dan wacht je dus tot de volgende instelling klaar is, dat je weer kan gaan beginnen.
Ja.
En dat zijn de killers.
Ja, dat lijkt me ook.
Dat zijn
en heb je dan,
killers.
Heb je daar wel eens een
beweeg
dusje
je
gedaan?
Niet?
Ja. Ja, dat kan je wel.
Ja.
Want dat lijkt me heel moeilijk.
Maar dat is lastig, omdat dan is ook je make-up natuurlijk helemaal vertiefd.
Precies.
En je haar weer. Dus je kan ook ergens rechtop proberen te zitten en dan met je hoofd tegen een muur. Ja, ik weet het.
Ja.
Ik heb ook wel eens in de make-upbus geslapen en zo.
Oh ja? Gewoon
eerder
ergens
bij
op een bedje of een bankje.
Ja, dat je eerder bij de lunch weggaat en dan hebben andere mensen nog toetje en koffie. En dat ik dan even gewoon ergens op de grond ga liggen of zo. Ja.
Erg, hè?
Ja, zo gaat het gewoon.
Ja. Nee, maar dat vind ik een ander, want dat is echt een hele reële moeheid. En als
het is dezelfde moeheid, Aaf, die jij hebt als je thuis in je eentje zit te typen en je denkt, ik knikkebol gewoon, ik kan gewoon niet meer wakker blijven.
Ja, maar moeheid kan bij mij ook uit verveling voortkomen.
Ja, onderprikkeling.
Ja.
Ja, dus ik denk als je zit thuis en je moet gewoon drie columns en een ding afschrijven wat jij moet doen op een dag.
Dan denk je al heel gauw van,
ja, dan ga je knikkebollen, maar dan ben je eigenlijk onderprikkeld fysiek.
Ja, ja, precies. Nee, want ik heb bijvoorbeeld dinsdag altijd een hele lange dag. Dan doe ik eerst een podcast, dan ga ik naar Den Haag, zit ik in die Tweede Kamer, moet ik een hele volle trein deadline halen.
En dan schrijf je
's avonds klaar.
Ja.
En dan ben ik dus wel moe, maar dan ben ik overdag niet echt heel moe eigenlijk.
Ja.
Terwijl als ik dit allemaal thuis zou doen, zou ik echt 6 dutjes hebben gedaan tussendoor.
En je weet nu, je hebt de routine van zo'n dag. Je weet, dit is een lange dag.
Ja,
je weet
dus daar stel je gewoon helemaal op in.
En dan schrijf je ook nog de show notes 's avonds, omdat ik niet op mijn telefoon heb gekeken.
Nee, maar dat had ik zelf aangeboden.
Ja, weet ik. Maar dan valt mijn bek toch open, denk ik.
En ja, dan toch in de trein.
Kwartier, ja, maar dat bedoel ik. Ik zit toch in die trein.
Nou ja, anyway. Ja. Dat het is inderdaad, bezig zijn helpt tegen moe zijn. Ja.
Bezig zijn helpt. Wat is het verschil tussen moe zijn en slaperig zijn?
Ja.
Weet je, dus als jij thuis zit te typen, ben je dan
slaperig?
Een beetje
zitten geeuwen. Ja.
Ja,
ja, ja, ik... verveeld, onderprikkeld, soms heel erg moe. Wat ik gewoon weet van mezelf, soms vallen die ogen echt dicht. Dat heb ik helaas ook wel eens als ik bij een voorstelling zit.
Ik
of,
ook, ik heb het ook
wel
ik
in
heb
een openbare
ook wel eens.
Ruimte.
Ja, ja.
Niet eens in de bioscoop, maar gewoon echt bijvoorbeeld bij in een theater of zo. Of op een college, dat is ook heel gênant. Maar
als je aan het rijden bent, is ook heel eng. Dat je die moeheid voelt, dat je dus denkt, en dan doe je het raam open. In je oorlellen knijpen, in je gezicht staan. Maar je moet eigenlijk gewoon even parkeren.
Je moet eigenlijk langs de weg gaan staan. Ja.
Ja.
Ja, dit is heel goed dat ik niet rijd, want dat zou ook heel gevaarlijk zijn.
Ja, langs de weg gaan staan, ja.
Maar ja, ik zou er aan toegeven als het kan. Maar niet in een ritme komen dat je altijd dutjes aan het doen bent.
Nee, dat slaap je goed. Ook slecht.
Ja, precies. Dat is mijn tip.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, dat is een goeie.
Zullen we doorboemelen naar
ik kan hier nog wel uren over praten.
Gigantisch grote probleem wat ik had bedacht.
Leg mij maar eens uit, want ik hoop maar dat ik het goed heb begrepen.
Ja.
Wat jij voorlegde.
Wat ik wilde zeggen is, wat doe je met plots opkomende redeloze woede?
Ja.
En dan niet woede van iemand heeft je echt, weet ik veel, beroofd. En je staat met lege handen op straat. En je denkt, wat is me nu weer overkomen? Maar meer over klein dingen.
Ja.
Zal ik een paar voorbeelden
heel
geven?
Heel graag.
Waar ik echt heel veel last van heb. En ik vind het zo ontzettend onredelijk van mezelf. Bij de trein of de tram of de bus. ja? moet je mensen altijd eerst laten uitstappen. Dat weet iedereen.
Ja.
Maar sommige mensen weten dat niet.
Ja.
En die gaan dan al instappen. Terwijl iedereen uitstapt.
Ja.
Dat brengt bij mij een kortsluiting in mijn hoofd teweeg. Dat is echt niet mooi. Dat is echt niet oké.
Ja.
Dan blaf ik dus naar die mensen. Je moet dan met je eerst laten uitstappen. En dan denk ik, waar ben ik nou mee bezig? Wat maakt me nou druk? Het gaat heus wel gebeuren allemaal. Die trein gaat heus niet nu ineens dicht en wegrijden.
Ja.
Het is fucking irritant.
Ja.
Ik heb wel al uitgevonden waarom dit is. Maar ik
waarom
zal
is
nog,
het?
Dat ga ik zo vertellen.
Okay, ja.
Wat ook kan, is bijvoorbeeld de schoenen in de gang. Bij ons liggen altijd heel veel schoenen in de gang. En de gang is heel smal.
Je wil dat die schoenen allemaal aan één kant liggen.
Ja, en dat is natuurlijk gewoon nooit zo. En ik struikel er niet over, want ik weet heus wel dat ze er altijd staan.
Ja.
Maar soms ineens kan dat...
Zo de mieter op met die schoenen.
Helemaal in het rood schieten. En dan, want ik ruim ze ook echt elke dag bijna wel op. Want dan ga ik ze ook allemaal weer op dat kleine rekje zetten.
Ja, dat doe ik ook.
Ja. Maar soms ineens is het van... De schoenen. Dat soort momenten bedoel ik eigenlijk.
Ja.
Plots opkomen, opzettende woede.
Ja. Wat moet je daarmee?
Want het kost je echt veel energie. Ik moet daarna helemaal bij puffen, zeg maar. En ik schaam me er soms ook een beetje
voor. Zal ik je een paar voorbeelden geven van waar ik het heb?
Ja, heel graag.
Als je moet wachten terwijl je haast hebt.
Ja.
Dat zijn de situaties waarin ik dus...
Ja, wachten op je kinderen
of
zo.
Als Godzilla ontploft.
Ja.
Nou, dat is dan vastzitten in een situatie waar je niet uitkomt. Dat is dan bijvoorbeeld de lift natuurlijk of zo. Maar, maar het verkeer dat vaststaat is dan iets wat...
Ja, trein die ineens stil blijft staan.
Trein die stil blijft staan, verkeer dat vast blijft staan. Je zit ergens in, dus het heeft te maken met frustratie.
Ja.
Dus met jou met die schoenen denk
en
ik
met,
ook.
En met geen controle over de situatie hebben. Je kan daar niks aan doen.
Dus het is eigenlijk thuis de chaos.
Ja.
Schoenen in een gang, wasgoed, etensresten.
Ja.
Een soort fuck you van de chaos die eigenlijk die jou wil bespringen.
Ja, en die jou ook veel erger prikkelt dan anderen. Hè? Want heel veel van de gezinsleden met wie ik leef zitten
niet.
Hier totaal. Die kunnen gewoon een hele relaxe dag hebben in zo'n huis.
Geluid, heb je het ook? Geluid van buren?
Dat ik is heb ook, het ook iets heel erg.
Weet je wel, terwijl je daar heel vaak ook niks aan kan doen.
Nee, maar eindeloos geboor en zo.
Ja.
Ik heb het heel erg en dat is... Daar sta ik echt onbekend in mijn gezin. En daar houdt iedereen... Als ik aan het telefoneren ben... en iemand uit mijn gezin begint daar doorheen tegen mij te praten.
Dat je ook, heb je die redeloze woede ook?
Ja. Dat kan ik echt niet handelen.
Dat is dus een soort overprikkeld... Ja, wat
kan ik niet aan. Dan hoor ik Gijs ook zeggen... niet tegen mama praten, want ze is aan het bellen.
Ja. ritsen die vastzitten... En je denkt, ik moet eigenlijk terug met de rits. Maar je denkt, nee, deze rits verdient straf.
Ja.
En je trekt
en je
door en je
hem
weet dat,
kapot.
Ja, dat je dan woedend wordt van binnen. Je krijgt een soort hot flash en je trekt die rits gewoon kapot.
Ja.
Dus dingen die
woede
vastzitten.
Woede op de dingen. Ja.
Woede op de dingen, nou, daar hebben we het al een keer over gehad. Jezelf pijn doen en dan kwaad zijn op jezelf. Dus het stoten van je hoofd.
Ja.
Of in je vingers snijden. Dat je...
Ja.
Weet je wel?
Stomme trut, waarom doe je dat ook? Zeg
dus
soms
ik zeg
zo
heel
hard
vaak,
op.
Stom kut. Waar heb ik kut? Dat zeg ik al de hele tijd tegen mezelf.
Erg,
sorry
hè?
Dat ik kut zeg, jongens. Want ik weet dat mensen het vervelend vinden. Maar even om te illustreren.
Ja.
En Mark kwam nog met een heel goeie. Een blikjesautomaat waar je geld in gooit. En dan komt er geen blikje uit.
Oh, dat heb ik nog
Ken je dat?
Meegemaakt.
Een automaat, geld erin. En het blijft... En je denkt, ja, maar ik wil nu wel dat blikje.
En dan gebeurt er gewoon helemaal niks.
En dan, dus dat is ook een frustratie. Dus dat er een muntje... Ja, je gooit er
ook
geld
de
in.
Ook de dingen, ja.
Dus dan, of zo'n spiraal die gaat dan terug. En dan moet er een zakje drop uitvallen.
Oh.
En dat blijft dan steken.
Ja, dan gaat hij zo net niet ver genoeg. Ja,
ja,
dat is heel... Maar dat is inderdaad ook vergelijkbaar met je computer... waar ineens dat strandballetje rond gaat draaien.
Oh.
En dat je denkt, dat is en woede ruzie met de dingen... En wachten, en je weet niet voor hoe lang. Want misschien gaat dit wel 100 uur duren.
Ja.
En eindig je in de computerwinkel. Dat kan ik ook helemaal niet aan.
Dus het is controle. Het controle verliezen.
Het is, maar ik heb het bijvoorbeeld ook... En dat heeft niet zoveel met controle te maken. Maar de gedachte aan een oude vijand.
Ja.
En dan ineens weer boos worden over een ruzie die al best wel een tijdje verstreken is.
Oh, dat vind
of
ik een
kutstreek
hele
die iemand je heeft
goeie.
Geflikt. Ja, kan ik
dat
gewoon
zijn,
weer aanzetten zo.
Dat zijn de dingen die mij kunnen bekruipen om 4 uur 's ochtends.
Vooral om 4 uur 's ochtends.
Gedachtes aan oude vijanden, oude situaties waarin je woedend was.
Gesprekken die niet liepen zoals jij wilde.
Wat moeten we daar nou mee?
Bizar, hè?
Ja. Nou, misschien is het een idee, dat heeft een vriendin van mij ooit gezegd. om dat dan maar gewoon even op te schrijven op een klein notitieblokje.
Dat doe ik ook wel eens. Dat doe ik echt wel eens.
'S Nachts?
Ja.
En helpt dat?
Ja, maar ga het niet teruglezen. Ik ging laatst altijd door mijn notities.
Ja, maar is dat dan niet juist ontluisterend en dat je denkt, ontnuchterend, dat je denkt, wat ben ik mee bezig, mensen, om 4 uur 's nachts?
Ja, bij mij wel weer een hoop emoties op toen ik het teruglas. Okay. Oh ja, verdomd, ja, toen was ik heel boos. Oeh, ja. Ik voel het alweer komen. Nou, dat is dus ook niet goed.
Nee.
Maar misschien voor het opschrijven helpt me wel, want dan is het even verwoord. In een soort structuur gegoten, ja. Dat helpt. En wat het dus is met heel veel van die dingen in het verkeer, dat heet in het Engels tube rage, vanwege de metro. Het is een combinatie van stress, haast, opgepropt, claustrofobisch, ja. Je zit vast. En het is met allemaal vreemde mensen die je toch nooit meer gaat zien. Dus je laat je veel erger gaan dan als je dit had met allemaal vrienden en familie en leuke mensen. Ja. Of collega's, ja. Met wie je nog wat moest in je leven.
Ja, een anonieme opgeproptheid.
Ja, want ik roep heel makkelijk iets naar iemand op de fiets of in de trein of in. En dat doe ik echt niet in een winkel of zo. Nou ja,
nee, je bedoelt iets onaardigs.
Ja,
hè?
Als zo van, hey, kut, let ja, op. Ja, dat is natuurlijk niet heel fraai. Nee, ik zeg meestal troela of zo. Zoiets.
Mevrouw, even kijken hoor. Ik zit in uw dode hoek. Hallo. Ja.
Ja, dus dat is die giftige, dat giftige mengsel van stress, haast, vreemden die je nooit meer zult zien, opgepropt zijn en claustrofobie. Ja. Dat is eigenlijk wel logisch.
Een giftige cocktail van al haat en frustratie.
En dat 4 uur 's nachts ding, dat heeft volgens mij te maken met dat je hersens gewoon niet zo goed werken op dat moment. Want je bent gewoon super moe.
Je kan niet meer differentiëren.
Nee.
Je denkt aan een oude vijand, dan denk je aan je belastingaangifte.
Ja.
En dan denk je aan, ik word ouder, ik ga dood. En dan denk je aan, ik heb veel te veel geld uitgegeven.
Dat soort dingen, precies.
Dat zijn
en dan
dingen.
Raak je helemaal in de war. Terwijl je overdag zou je dat nog een beetje beter kunnen uit elkaar kunnen
maar
houden.
Maar het lijkt mij dan misschien fijn, ik heb het nog nooit gedaan, misschien ga ik het wel doen, om dan 's ochtends dat lijstje te zien. Oude vijand.
Dan
fuck
you.
Om te lachen. Nummer 2. Ik word ouder en ik ga dood. Nummer 3.
Ja.
Ik heb te veel geld uitgegeven. Nummer 4. Ik ben te laat met de boeken van de vakantie. Dus de vakantie gaat in het water vallen en wordt een sop. Nummer 5. Ik was niet aardig tegen mijn kind.
Ja.
En dat je dat dan zo ziet. Dat je denkt, jezus mens. Ja. Je bent echt gek.
Ik relativeer het nu even, denk je dan. Ja. Voor dat mens van 4 uur 's nachts.
Want we kunnen het nu wel heel mooi opschrijven. Of het lezen en denken, wat ben ik toch een gekke meid 's nachts.
Ja.
Maar 's nachts... Kan je dat helemaal niet? Want dan ben je... Dus je bent of boos of heel erg dat je bang bent voor de dag die gaat komen. Oh, ik moet morgen een nieuwe begint een film.
Ja,
ik moet nu slapen.
Weet
ik veel wat. Ik moet slapen.
Wat ook wel helpt is een
of
boek
je
gaan lezen.
Ja.
Want je moet eigenlijk... Kijk, 's nachts kun je natuurlijk niet gaan denken... Ook ga even een wandelingetje maken. Dat is toch wel echt een heel gedoe als je 's nachts wakker ligt.
Ja.
Maar je bent dus ook een beetje... Ja, je zit een beetje vast.
Ja.
Maar met een boek...
Ja.
Of een luisterboek, dan kan je toch even je aandacht focussen op niet de oude vijand over wie je nu al 10 jaar waar je geen contact meer mee hebt. Dus dat hoeft helemaal niet. En dan kan dat boekje hopelijk afleiden.
Ik had het laatst heel erg, de oude vijanden en schuldgevoel en weet ik veel wat. En toen heb ik een podcast, een Gerard Reven podcast opgezet.
Oh ja?
Dat helpt ook.
Ja.
Als je dan Gerard Reven hoort.
Want dan hoor je zijn stem ook steeds.
Ja, dan denk je gelijk, ik hou ervan. En dan moet ik lachen, maar dan denk ik ook...
Ja.
Meteen
ik had ook
weg.
een beetje een moeilijk te volgen boek op een luisterboek gezet. Dat ik steeds een beetje de draad kwijt was. Een beetje, wat zei ze nou? Nou, dat hielp. Dat hielp echt.
Ach. Oké, ik heb hier nog opgeschreven. Maar probeer het maar eens. Kan ik er wat aan doen? Doe het dan. Kan ik er niks aan doen? Nou, dan is het eenmaal zo. Of weggaan.
Ja, dat is heel erg de EE. Van accept the things you cannot change.
Probeer het maar eens. Want wat is accepteren? Kon je accepteren, maar omzetten in een soort hele duidelijke handeling?
Ja.
Oké, ik accepteer het.
Ja, ik doe het nu in dit houten kistje.
Als ik tegen jou zeg, accepteer het.
Ja,
accepteer het.
Nee, dat werkt niet.
Ja.
Nee.
Dat is net zoiets als dat ik tegen jou zou zeggen, negeer het gewoon, Aaf.
Ja.
Negeer het. Je kunt niet
gewoon
iets actief
zijn doorleven.
Nee.
Nou, wat me ook nog wel leuk leek, was dat moeilijk, is vooral met die oude vijand of mensen die je op dat moment heel erg stom vindt. Of niet meer ruzie. Een soort heel heftig... wraakscript, dat doe ik trouwens sowieso wel eens. Gaan
maar dan krijg ik heel erg adrenaline.
Ja,
en dan,
dat is
en dan,
wel waar. Dat
dan
is niet
voel
alleen maar
een
leuke creatieve
zit.
Handeling of zo. Ja. Nee, dan maak je het eigenlijk erger.
Ja,
nou, ik
het
vind
is raar
het
dat ons lichaam zo werkt. Hè? Dat je dus je hartslag gaat omhoog. Je denkt, als je denkt aan een gevaarlijke situatie of aan bijvoorbeeld... Als ik vertel over hoe je vroeger bent lastiggevallen als jong meisje.
Ja.
En je vertelt daar dan over en dan... voel je weer, terwijl je dat vertelt, voel je weer de angst en de woede. En het, dat je wil vechten en je hebt je huissleutels in je hand, want je wil dat, weet je wel. Dan je lichaam reageert onmiddellijk weer alsof het weer in die situatie zit.
Ja,
en dat
het maakt al die stofjes kloten, aan.
Ja.
Ja, dat is gek, hè?
Ja, en waarom we onszelf dat dan toch steeds aandoen? Dat je jezelf steeds maar weer
nee, je kan
in die
gewoon met je
brengt.
Hersens dat doen.
Ja.
Maar het jammer is dus...
Andersom doen is lastig. Dus je kun je wel zeggen, ja, concentreer op je ademhaling. Of
doe ik
of
ook wel eens.
Ja.
Ja.
Ja, ik probeer dan wel eens actief te denken aan iets wat ik leuk vind en wat ik niet helemaal goed kan. Bijvoorbeeld hoe je botercrème maakt of zo. Of
ja, dat
hoe
doe
je,
ik al een ingewikkeld
wat
sommetje
voor soort
verzinnen.
Brood maakt. Ja, precies.
Ga ik gewoon een hele moeilijke som proberen uit te voeren. Of het gemiddelde van iets berekenen of zo.
Wat je allemaal met bonen kan doen. Nee, jij denkt dan aan sommen, ik denk aan eten.
Ik weet gewoon niet zoveel van recepten af.
Nee, ik ook niet.
Wel, jij kan echt bakken. Jij weet gewoon hoeveel eieren erin moeten en zo.
Maar dat is
maar dat is heel slim. Dat is heel constructief. Ja.
Maar iets actief accepteren of actief negeren
is
heel moeilijk.
Bij.
Je kunt beter dan maar
afleiden.
Gewoon... Ja.
Afleiding is eigenlijk de beste oplossing.
Afleiden dan maar. Hè?
En wat ik net had, want ik had dus net alweer een irritatie in het verkeer. Ik weet niet eens meer wat. En toen dacht ik van... maar Aaf, dat is ook logisch. Het is een combinatie van stress, haast, dit. Dus dat vond ik ook wel lekker. Want meestal ben ik daarna er weer boos op mezelf. Van wees nou niet zo vervelende Karen die naar iedereen loopt te schreeuwen.
Ja, wat wil je
ik
nou?
Ik dacht,
je hebt haast,
het Amsterdamse
stress,
verkeer,
je
jongen.
Bent
dat is een stressvolle situatie. Ja. Een toerist op een fiets. Dat is ook niet zo afschuwelijk om achter te zitten.
Hey, en weet je wat ook is? Als je dus... sport, of je doet iets wat je heel fijn vindt, bijvoorbeeld seks, ik zeg maar wat, dan ontspan je daarin ook. Dus sport is natuurlijk best wel rot,
maar daarna
ontspan je. En dan heb je alvast een paar momenten in die dag waarop je even ontspanning hebt ervaren.
Ja.
En het schijnt dus zo te zijn dat als je dus even ontspanning ervaart, dan gaat je stress ook dan
zeker
even naar beneden. En dan kun je een stressmoment daarna beter aan.
Ja, dan heb je een bumper.
Is dat zo of
ja,
niet? Ik denk
zeker.
Het wel namelijk.
Ik heb het altijd, nou bijvoorbeeld op deze dag heb ik dan altijd 's morgens gesport op woensdag.
Ja.
En dan ben ik de rest van de dag echt veel beter te genieten.
Ja, dus dan ben je dus niet meer moe in je hoofd om het even op ons vorige probleem terug te voeren. Maar wel moe in je lichaam.
Ja, dat is juist heel goed.
Dat is heel goed, ja.
Je bent weer helemaal gereinigd.
Ja.
Kop tot teen. Ik denk dat wij deze moeten gaan afsluiten.
Dat is jammer.
Ja, maar we hebben een heel leuk probleem.
Oh ja.
Van
absolutely.
Een moeder.
Lees jij het maar voor, want... Dat is
ik ga het voorlezen.
Dat is leuker voor de mensen. Ja.
Mijn dochter is 13 jaar en heeft verkering met een meisje van school. Nu vraagt ze of haar vriendin mag blijven slapen. Ik vind dat dus heel moeilijk. Vriendinnetjes mogen natuurlijk logeren. Sterker nog, dit meisje heeft hier al eens gelogeerd. Maar nu ze verkering hebben, vind ik dat dus moeilijk. Jongens zouden ook niet mogen logeren. We hebben een nogal klein huis, dus een andere kamer is geen optie. En dat is natuurlijk ook niet zo gezellig. Mijn dochter zegt dat ze nog niet toe is aan seks, maar ik, oud vrouwtje van midden 40, weet best nog wel hoe dingen vroeger gingen en denkt dat de drempel met meisjes die verliefd zijn toch wat lager kan liggen. Ze zitten op een regioschool en wonen een uur reizen met het OV van elkaar vandaan. Dus even buiten school afspreken is ook lastig. Wat vinden jullie hiervan?
Ik zou het laten.
Ik ook.
Ja, 100%. Ik zou zeggen, jongens, weet je, je bent 13. Seks is misschien, ja, god, je hebt je hele leven nog heel veel plezier van. Ik zou tegen jullie willen zeggen, doe niet iets waarvan je wat je eigenlijk niet wil.
Nee.
Praat erover.
Ja.
En, maar misschien willen ze het wel helemaal niet.
Nou, ze zegt
praten,
eigenlijk
maar...
dat ze die behoefte niet heeft. Hè? Dus dat
ja,
kan. Dat
maar
kan
die moeder
je ook...
denkt, ja, dat geloof ik niet.
Ja, nee, maar weet je, wat ook heel veel mensen schreven op Instagram... Als ze die behoefte hebben, gaat het toch wel gebeuren.
Ja, dat denk ik.
Dan gaat de regiobus ergens een halte eerder stoppen.
Ja,
en
dat
dan,
denk ik ook.
Zoals iemand zei, liever thuis dan onder een brug. En heel veel mensen hadden de zeer ware observatie.
Ja.
Ze kunnen niet zwanger worden.
Ja,
dat is ook fijn.
Het is toch wel echt wel wonderlijk dat wij eigenlijk allebei dit gewoon een prima probleem vinden. Of ja, ik snap wel dat die vrouw denkt, hoe moet ik het aan? Maar dat omdat er geen jongen
kinderen...
bij betrokken is.
Ja, nou ja.
Twee meisjes denken, ja, wat kan er allemaal fout gaan?
Ja, ik vind die zwangerschap
wel... Is dat van
wel...
ons heel kortzichtig?
Nee. Ik vind met een jongen zou ik ook zeggen, laat het toe. Want je gaat het niet stoppen, denk ik, als ze het echt willen.
Ja.
Ze geeft zelf notabene aan dat ze het nog niet echt wil. Dus misschien wordt er alleen maar een beetje gezoend of zo. En het is wel waar dat met een jongen en een meisje... moet je echt een steviger gesprek gaan voeren over anticonceptie. Want het is Dat is gewoon echt heel erg vervelend als je op je 13e zwanger wordt. Dat wil je niet. Nee, dat wil je gewoon echt niet.
Dat is niet zo leuk.
Nee, dat is voor niemand
niet zo leuk.
Nee.
Nee, ja, ik. Echt neuken op je 13e, om het maar eens plat te zeggen.
Ja, dat mag.
Dat is natuurlijk, ja, dat vind ik echt wel heel vroeg.
Ja, nee, dat vind ik ook.
Dat vind ik echt heel vroeg. Dus ik zou wel dan, als het een jongen was, zou ik wel zeggen, jongens, ik denk dat niet dat dat een heel goed idee is. Maar
nee,
ja.
Maar daar zijn natuurlijk ook allemaal andere opties nog mogelijk.
Oh ja.
Maar ook dat ga je dus niet stoppen.
Nee, je gaat het niet stoppen. Dat is waar. Maar je kunt wel zeggen, jongens.
Mijn tip is wachten.
Je hoeft niet te niet er heel erg mee te haasten.
Nee, kan je nog
met twee meisjes, ja, dat is. Maar dat is misschien dat ook wel niet, een beetje raar van mijn gedacht. Maar zou ik me er eigenlijk veel minder druk over maken?
Ja, terwijl je daar natuurlijk ook moet leren van. Dan kan het ook dat het ene meisje sneller wil gaan dan het andere meisje. En dat je moet zeggen van nou, als jij dat niet wil, hoeft het niet en zo. Maar met dat soort problemen komt ze niet. En ja, ik vind het ook gewoon sneu voor die meiden. Ze wonen een uur reizen uit elkaar.
Kijk,
die
jij zei net vanmorgen nog, ze zijn allebei 13. Tenminste, daar gaan we nu even van uit.
Ja, meisje van school. Ze
meisje
is,
van
dat
school.
Meisje
dus
van
het is
niet 18 of
nee,
zo.
Nee, precies. En het is ook niet iemand van 29.
Nee.
Snap je?
Dat is weer een voordeel.
Want dan zou ik zeggen, mensen, dit gaat gewoon niet gebeuren. En ook niet onder een brug.
Nee,
en ook nergens niet.
Dat is heel anders. Maar dit zijn twee meisjes.
Je bent even oud. Dus dan zit je misschien zelf in een soort, in een gelijksoortige ontwikkeling.
Ja. Het kan gewoon toch een het kan ook, ik vind het eigenlijk alleen maar heel fijn als dat dan thuis kan gebeuren. Want op elke andere plek zou ik het een beetje rottig vinden voor mijn kind. Ja. En voor mezelf ook trouwens.
Misschien is het een goed idee voor die moeder om te zeggen, ja, ik vind het wel een beetje spannend om jullie bij elkaar te laten slapen. Want jullie zijn natuurlijk allebei best nog heel jong. En dan gaan ze natuurlijk met hun ogen rollen en zeggen, mam, jezus. Dat
ja,
is
ze zegt ook letterlijk, ik heb er niet zoveel behoefte aan.
Ja, maar dan kun je wel zeggen dat je het spannend vindt en dat de situatie misschien ook wel wat ongemakkelijkheid met zich meedraagt. Ik denk dat dat genoeg is.
Ja.
Want ik zou dat wel zeggen, maar het is ook wel fijn als ze lekker bij elkaar mogen blijven slapen.
Ja, echt hoor.
Het is ook wel heerlijk dat
liever
het kan.
Liever thuis dan onder een brug. Nou goed, ik hoop dat we jouw probleem nu hebben opgelost. En ik hoop dat je dochter een hele vrolijke verkering heeft.
Ah, ik vind het wel heerlijk voor ze.
Ja, heerlijk joh.
Ja. Echt heel fijn.
13 en dan al helemaal verliefd. Dat is toch heerlijk?
Ja, nou, dat had ik echt niet op mijn 13e.
Ik ook niet. Ik was wel helemaal verliefd, maar het was niet wederzijds.
Ik had echt volgens mij een broekrok en een kuif en een bril. En het was helemaal niemand verliefd op mij.
Lief. Misschien wel, je weet het niet.
Nee, je weet het niet.
Lies, zullen wij het kabbelende beekje afzakken en kijken wat er in de natuur te beleven is?
Ja, lekker. Lekker. Mijn vader, die nu in het ziekenhuis ligt, die wilde heel graag een stukje over de mierenleeuw. Nou, ik hoop dat hij dit hoort en dat de mierenleeuw hem een beetje opvrolijkt. Net zoals de bijenwolf geen wolf is, is de mierenleeuw geen leeuw. Het is een netvleugelig insect, familie van de gaasvlieg, ook als een rover. De mierenleeuw kent, zoals dat gaat bij de insecten, verschillende gedaantes. Een ei, een larfje, een larf, een pop en een imago. Bij de mierenleeuw is de gedaanteverwisseling wel heel spectaculair. Allereerst is er natuurlijk het eitje. Dat eitje is plakkerig en het wordt al snel bedekt met korreltjes zand. Zo valt het niemand op. Mij ook niet. Uit het eitje komt een larfje. Dat larfje verstopt zich ook al zo goed, maar wel met een heel andere insteek. Onopvallend, maar bruut. Dat is deze larf. Uiteindelijk een bruut van hooguit 1 centimeter groot, met grote kaken en een dekschild als een middeleeuws ridderkostuum. Als je goed oplet deze zomer tijdens een wandeling op de heide of in de duinen, dan zul je zien wat hij doet. Op een zonnig plekje in het zand duwt de mierenleeuwlarf zich in een rondje achteruit. Zijn achterpoten die duwen het gulle zand weg en het rondje vormt een spiraal en in het midden aangekomen is er een trechtertje ontstaan in het zand. De larve graaft zich aan een zijkant in en is niet meer te zien. Alleen zijn grote kaken steken boven het zand uit. Het insect is gevoelig voor de minste verplaatsing van zand. En zodra er iemand langskomt, meestal een mier, vallen er een paar korreltjes in de trechter. Snel gooit hij met zijn kop een hoopje zand naar het slachtoffer. En met wat geluk of pech, zo je wilt, verliest de mier haar evenwicht en valt in de kuil. Er volgt een vechtpartij onder het zand. En als de larve de mier eenmaal tussen haar kaken klemt, of zijn kaken klemt, dan wordt zij verlamd en leeggezogen. En alles wat er daarna overblijft, inclusief de kop, wordt de kuil weer uitgeslingerd. Het is eigenlijk een soort Dune, maar dan heel klein en kwetsbaar. Het plekje moet namelijk wel droog zijn en beschut en mag niet liggen aan een ANWB-fietspad. Anders wordt het niks. Het larfje vervuilt, wordt groter en het trechtertje ook. Moe gejaagd verpopt het zich in een cocon bedekt met zandkorrels. Uit die cocon kruipt nu een totaal ander wezen. Weer met een middeleeuws kostuum, maar nu is het een lange prinsessenjurk van vleugels en twee piepkleine hockeysticks als antennes. Dit diertje wordt ook wel de mierenleeuwjuffer genoemd. Maar het is nog steeds de mierenleeuw. Deze eindfase duurt maar kort. Zijn hele leven werkt de mierenleeuw toe naar zijn uiteindelijke gedaante die nog geen 2 weken duurt. Dit is de tijd om een andere mierenleeuw te vinden en te paren. Hij kan slecht vliegen en valt niet op. Eigenlijk heb ik nog nooit een mierenleeuw in deze fase gezien. Maar als je ooit een trechtertje ziet in het zand, dan weet jij wie daar woont. Onze eigen gevlekte mierenleeuw.
Wauw. Ik zie die trechtertjes volgens mij wel eens op het strand. Kan dat?
Dat
ze daar ook zitten?
Maar in het zand, gewoon waar de mensen zitten?
Ja, dus een rondje en daar in het midden zit een heel klein gaatje.
Ja, dat kunnen ook solitaire bijen zijn. Die daar wonen, maar echt in het zand. Ja, het is meer in de duinen.
Ja,
en dan onder een graspol of zo. Als je daar zo'n trechter ziet, dan is het... Is het echt wel een
groot trechtertje, of niet?
Zie je hem echt een wel? Groot gat is het niet.
Nee.
Want je ziet eigenlijk een trechtertje zonder gat.
Ja, precies. En daar zit hij dan net onder. Ja.
En als je echt een gat ziet, dan is dat vaak een solitaire bij.
Een solitaire bij, wauw.
Ja.
Het is een hele eenzame bij.
Nou ja, die leven gewoon alleen.
Ja.
Dus die leggen eitjes en die leven niet in een volk zoals honingbijen.
Nee, want dat
weet je wel,
doen heel veel bijen natuurlijk wel. Ja.
Ja.
Oh, wat interessant. Ja.
Ja. Ja, dat is ook heel mooi. Die heb je ook, ja.
Nou,
ja.
Wat goed.
Maar die mierenleeuw. Ja, dus je kunt. Mijn vader en ik hebben wel eens een keer zo'n trechtertje uitgegraven. Dan met een. Dat je zo tussen je handen het zand.
Oh, ja?
En dan zie je hem zo heel woedend.
Hoe groot is die dan ongeveer als je hem eruit haalt?
Ongeveer een centimeter
of zo. Ja, precies. Dus
ja, dat is de eindfase.
Zien.
Maar je hebt die larfjes. Die zijn ook. Want hij vervuilt zich volgens mij 2 of 3 keer. Ze worden steeds groter. Maar het is echt heel onopvallend.
Wat grappig.
Leuk,
zeg.
Hè?
Ja. Ja. Nou, mensen, ga op zoek naar die trechtertjes. Ja.
Echt heel leuk.
Zijn die er altijd of alleen in de lente of zomer?
Nee, die zijn er niet altijd. Ze zijn er als het warm is. Warm, ja, het moet ook droog zijn. Het is best een kwetsbaar dier.
Ja, dus dat komt nog eigenlijk.
Dat komt nog, ja. Ik weet dan niet, want volgens mij kunnen ze ook ouder worden dan een jaar, die larfjes.
Jeetje,
dus ik weet niet wat zij dan in de winter doen.
Nee, dus
als er iemand
is
die dat weet, zou ik het heel leuk vinden om dat te horen. Hoe zo'n mierenleeuw dan verder leeft.
Ja.
Met slecht weer.
Ja, dan zit hij met al die regen en zo.
Ja, want een trechter kan je natuurlijk niet maken met slecht weer.
Nee, dan regent het trechtertje in.
Ja, het moet beschut zijn. Dus het is allemaal van een kwetsbaarheid. Ja, leuk hè?
Ik kende niet eens de naam van de mierenleeuw eerlijk
leuk,
gezegd.
Leuk hè? Ja, nee, het is ook natuurlijk, het komt niet zo vaak voor.
Voor de vader van Lies.
Ja.
Ook met liefst van mij erbij.
Ja.
Ik heb een mededeling. Mocht je nou niet genoeg van ons krijgen, luister dan eens naar onze extra Podimo-podcast.
Ja, doe dat nou eens een
keer. En die
keer,
heet Aaf en Lies pakken door.
We hebben heel leuk nieuws voor je, want via de link podimo.nl/Aaf en Lies luister jij 30 dagen gratuit.
Ach, ongelooflijk. Lekker, gek
hè?
Op gratuit.
Heerlijk. Ja. Wie wil dat nou niet? Op Podimo zijn we 2 wekelijks te beluisteren op elke woensdag. En daar behandelen we altijd een jaren 90 fenomeen. Zoals bijvoorbeeld de Lambada of de Macarena.
Ja,
ga maar eens even luisteren, dan weet je er alles van.
Heb jij een probleem? Stuur ons dan een DM op Instagram of mail naar hulpvanavenlies@tonnymedia.nl.
Je kunt ons volgen op Instagram, YouTube, TikTok en Podimo.
En je kunt ons daar ook vaak sterretjes geven. En dat vinden wij fijn, vooral als het veel sterretjes zijn.
Dag!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.